De Sustainable Development Goals van de VN. Onderwerp wat al veel aan bod is gekomen in deze podcast, maar waar ik eigenlijk graag een keer wat meer over wilde weten. Ik werd daarmee geconnect aan Herman Mulder. Die weet daar onwijs veel van af, houdt zich daar veel mee bezig. Dus Herman, leuk dat je hier aan mee wil werken. En zou jij even wat over jezelf kunnen vertellen?
Dankjewel, Marnikus. Dat wil ik heel graag doen. En ik ben heel blij dat we aandacht kunnen besteden aan de duurzame werelddoelen. Want ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is waar we enorm veel inspiratie en ook samenwerking uit kunnen putten. Ik ben in 2006 gepensioneerd van ABN AMRO. Ik ben nu bezig met mijn derde loopbaan. Ik heb wel eens een programma gelezen dat gehoord dat op televisie bij BBC dat iedereen zich moet voorbereiden op een leven tot 100 jaar. Dat betekent dat je dus als het gaat om wat je doet, je ook moet aanpassen aan de maatschappelijke omgeving waarin je bent groot geworden. En ik heb in mijn loopbaan want ik ben nu 73. In mijn loopbaan heb ik ook drie fases gehad. Die begon met een jeugdzonde in mijn professionele loopbaan. Jeugdzonde. Daarna kwam een soort confrontatie met de jeugdzonde. En daarna heb ik een soort opstanding meegemaakt. Die jeugdzonde is dat ik in het begin van mijn loopbaan begon bij Pakhoed. Een bedrijf wat zich bezig hield met olieopslag en steenkool. Nou, in de huidige wereld is dat niet meer passend. Ik ben toen overgestapt naar ABN AMRO. Daar werd ik op een bepaald moment geconfronteerd met de rol van de bank bij het bestendigen van praktijken waarvan we nu ook met terugwerkende kracht zeggen dat past niet. En na mijn pensionering in 2006 heb ik me helemaal gewijd aan exact het in de praktijk brengen van datgene wat bij een betere wereld hoort. En ik zou bijna zeggen, de SDG's zijn daar de sublimatie van, omdat dat een gezamenlijke agenda is waar we onvoorstelbaar veel meer kunnen doen als kapstok, als hefboom, als inspiratie.
Ja, mooi. En hoe oud was jij toen dat moment zich aandiende dat je dacht van, volgens mij moet ik toch breder gaan denken dan alleen het eerste bedrijf bijvoorbeeld waar je werkzaam was?
Nou, ik weet het nog precies. Dat was in 1998. Ik was net benoemd tot directeur-generaal bij ABN AMRO, verantwoordelijk voor het risicobeleid. En toen kreeg onze toenmalige voorzitter Jan Kalf een brief van Milieudefensie, waarin een klacht werd neergelegd van jullie als ABN AMRO zijn betrokken bij een project in West-Irian. En dat klopt van geen meter. Het was een mijnbouwproject. En corruptie, vervuiling, mensenrechten die werden aangetast. Kortom, alles wat maar fout kon gaan, was daar fout. Dus de vraag, en die brief werd gestuurd door Milieudefensie. Zij wilden een interview hebben met de raad van bestuur van ABN AMRO. Dat was de eerste keer dat een bank, die dus een financier was van een project, geconfronteerd wordt met een brief van een NGO in 1998. Dus de vraag, wat doen we daarmee? En toen was het slachtoffer wat zich daarmee kon gaan bezighouden, was snel gekozen. Want in mijn positie daarvoor was ik degene die dat project naar de bank had gebracht. Dus de vraag van Jan Kalf was ook van, helemaal, ga jij maar voor de spuit staan. Dus ik heb ze ontvangen, Milieudefensie. Die hebben een klacht neergelegd. Het was niet alleen een klacht van hunzelf, maar ze hadden ook nog handtekeningen van een 800 klanten. Dus dan krijg je toch een gevoel van, we moeten dit serieus nemen. Maar het is ruim 20 jaar geleden. Het was een hele andere tijd.
Ja, want ik heb eerder al een aflevering gemaakt over neoliberalisme, waarin veel gedacht wordt in de markt en in aandeelhouderswaarde. Ja. Dat was eigenlijk het beeld wat er toen nog heel erg was. Ik geloof dat toen in die tijd eigenlijk ook wel een beetje de klimaatcrisis bijvoorbeeld naar boven kwam met, daar ben ik zijn naam even kwijt, die de vicepresident in Amerika is geweest. Al Gore inderdaad. Ja. Maar dat was iets wat helemaal niet speelde eigenlijk. Financiële waarde creëren was denk ik ook gewoon hoe je bijdroeg. Ja. En in de vorm van wat belasting betalen dan.
Dus ik... Dat was precies de omgeving, de context waarin we toen opereerden. En toen hebben we dus, we hebben ze te woord gestaan. Ze, zijn met, ze kwamen 's ochtends om 8 uur met een grote delegatie kwamen ze aan. En we hebben ze ontvangen. En ik heb gezegd, nou, over een maand of 3 kom ik bij jullie op terug. En nog niet wetend wat je met zo'n klacht moet doen. En welke verantwoordelijkheid een bank heeft. 3 maanden later heb ik ze opnieuw uitgenodigd. En toen had ik 3 boodschappen voor ze. Eerste plaats, jullie hebben absoluut gelijk. Het is een schandaal. Ik had mijn collega, de landenmanager van Indonesië, daarheen gestuurd en gevraagd, dan ga eens kijken. Tweede is, wij schamen ons dat we bij dat project betrokken zijn. Dus we gaan het verkopen aan een ander. En het derde is, jullie hebben een extra dimensie toegevoegd aan de wijze waarop wij naar dit soort projecten moeten gaan kijken. En daar willen we je advies voor hebben. Nou, je kunt je voorstellen wat de reactie was van de Milieudefensie toen, van wij gaan dit publiceren. Dat jullie het een foute boel vinden. We willen niet dat jullie het krediet gaan verkopen aan een ander. We willen dat jullie je leverage gaan uitoefenen op die klant. Dat datgene wat daar fout gaat, gecorrigeerd gaat worden. En het derde is, en dan praten we over 1998, je denkt toch niet dat wij als NGO jullie gaan helpen om een beter beleid te gaan ontwikkelen. Maar het was wel voor mij een wake-up call. In die tijd daarvoor dacht ik althans, bijna iedereen of iedereen, je denkt aan risico en je denkt aan return. Maar je denkt niet aan impact.
Ja.
Het was heel sterk de financiële economie zoals we dat toen kenden. Dus ja. Dat was mijn wake-up call toen. Van luister, er is meer dan risico en return, er is impact.
Ja. En ik vind het wel interessant dat als je nu in termen van de SDG's zou kijken en je gaat met zo'n project aan de haal, zeg maar, en je gaat het verbeteren, dan draag je dus bij aan de SDG's. Maar in 98 praten we nog over de voorloper van de SDG's, volgens mij.
Ja.
Hadden we nog iets anders. Dus dat is misschien ook wel interessant om dan even op door te gaan, want jij kreeg een wake-up call. In plaats van dat terugverdienen, dacht je ineens van, volgens mij moeten we veel breder kijken naar waardecreatie. Wat creëert nou echt fundamentele waarde, denk ik. Als ik het
en voor wie.
En ja. Voor wie, inderdaad. Ja. En daar hebben we dan in 2015, zal ik vast verklappen, maar dat is ook al eerder aan bod gekomen, hebben we met z'n allen eigenlijk met de VN afgesproken dat we daar de Sustainable Development Goals dus voor neerzetten. Maar daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Nou, na die les die wij geleerd hebben, en als voorzitter van het kredietcollege, had ik natuurlijk de zekere leverage in binnen de bank om kredieten te goed te keuren of af te wijzen. Dus we zijn toen bezig geweest allerlei beleid ontwikkeld op basis van die ervaring die we hadden met dit project, waar we terecht werden bekritiseerd. En op het gebied van bosbouw, het gebied van mijnbouw, hebben we dus een aantal policies gedefinieerd in de tussenliggende periode. En toen kwam de tweede wake-up call, want je kunt je voorstellen dat, en dat speelt nu vandaag ook bij de klimaatdiscussie, dat ik zou bijna zeggen de traditionele mensen in de commercie die zeggen, luister, ik ben het filosofisch wel met je eens dat er impact is, maar de schoorsteen moet ook roken, ik moet ook winst maken. Kortom, de bekende discussie tussen maatschappelijke voorwaarden, behoeften en het eigen belang van het bedrijf wat zich richt op aandeelhouders. Toen was er een case dat wij als ABN AMRO zouden meefinancieren aan een project in Venezuela, een olieproject. En we hadden daar als een van de voorwaarden in ons beleid hadden we gezegd, na die ervaring in 98, wij moeten een onafhankelijke impactstudie hebben. Dus niet het bedrijf wat de sponsor is van het project, maar een onafhankelijke assessment van milieuaspecten met name en sociale aspecten. En een van onze concurrenten, dit was in 2002, een van onze concurrenten had dat niet als eis gesteld. Dus toen kreeg je de vraag van een level playing field. Wij stelden, er moet een onafhankelijk rapport komen. Die andere bank zei, dat hoeft voor ons niet. Dus je kunt je voorstellen dat het huis te klein was toen ik zei, dat gaan we dus niet doen.
Ja, want vergelijk het even met 2 telefoons. Dan zou de ene, als je die zou willen kopen en de een doet het niet en de ander wel, dan wordt de telefoon gewoon, laten we zeggen, 10% duurder.
Dus de vraag is, nou goed, ik heb gezegd, we gaan hier niet aan meewerken. Dus die andere bank heeft die transactie gekregen. Er waren etelijke miljoenen guldens aan mee gemoeid. Maar je kunt je voorstellen, binnen ABN AMRO toen het huis te klein was.
Ja.
Dus ik moest toch, en als voorzitter van zo'n risicocollege moet je onafhankelijk zijn. Toevallig had ik een ontbijt met Pieter Woyke, de toenmalige chief executive van IFC. Ik weet het nog, in juli 2002. En ik zei, Pieter, ik heb een probleem. Ik weet dat ik gelijk heb, of gelijk zou moeten krijgen, maar ik krijg erg veel kritiek en ik verlies mijn credibility binnen de bank. Toen zei Pieter, ik heb ook een probleem, want ik ben als IFC te klein. Ik wil ook een betere wereld een bijdrage leveren. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, dan gaan we een ongebruikelijke stap doen en we gaan de grote projectfinancieringsbanken van de wereld uitnodigen voor een gesprek. En laat elk van deze 12, 13 banken vertellen waar zij een probleem hebben met maatschappelijke organisaties, met NGO's, met lokale communities, met vakbonden. Dat hebben we gedaan in oktober. En toen hebben we iedereen gevraagd om met één case te komen waar zij een probleem hadden met de maatschappij. Die projectfinancieringsbanken, die allemaal in mijnbouw zaten, olieprojecten en wat iets meer zijn, landbouw. We hadden 12 cases in de ochtend. En aan het eind van de dag hadden we één common cause. Want iedereen realiseerde zich dat wij met z'n allen verkeerd bezig waren. En een jaar later hadden we die Equator Principles. Dus daarmee hadden we op een vrijwillige basis, omdat we onze aantekeningen als met elkaar vergeleken. En iedereen had hetzelfde probleem. Ze zeiden, nee, we hebben een rol te spelen hierin. Dus die Equator Principles was de eerste internationale vrijwillige afspraak die toen gemaakt is om tussen leidende projectfinanciersbanken om een gezamenlijke baseline te hebben.
En in die periode zie je dus eigenlijk de eerste shift ontstaan van, moeten we wel nog alleen in financiële waarde denken of moeten we dat eens wat breder gaan bekijken?
In diezelfde periode is Global Compact gecreëerd, de PRI is gecreëerd, Principles for Responsible Investment. In diezelfde periode zie je een omslagpunt bij progressieve practitioners om te zeggen, luister, we kunnen niet op deze manier doorgaan en we moeten dat vooral gezamenlijk doen.
Jij noemt nu al drie begrippen, de
Equator Principles.
Principles,
de Global Compact Principles.
Ja, en je noemde
en de Principles for Responsible Investment.
Ja, dat is allemaal gericht op de financiële sector ook?
Dat is Global Compact niet. Dat is gericht op iedereen, op alle bedrijven. Maar Equator Principles en PRI. PRI was vooral gericht op pensioenfondsen en verzekeraars. Equator Principles was gericht op projectfinancieringsbanken. Maar de bloemen begonnen te bloeien.
Ja.
Het zat nog allemaal in de do no harm hoek.
Ja.
Dus we moeten geen negatieve impact hebben op het milieu, op lokale communities. Echt nog do no harm. Nu kreeg je de volgende fase in 2011. Toen kreeg je de OECD guidelines voor multinational enterprises. Die dus een hele samenhangende framework hebben gecreëerd voor al datgene wat bedrijven niet moeten doen op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid, milieu. Omkoperij, ik bedoel, alles wat daarmee samenhangt staan in de OESO-richtlijnen van 2011. En dat is een heel krachtig instrument gericht op het bedrijfsleven tussen overheden wat van bedrijfsleven wordt verwacht. Maar nog allemaal do no harm. Komt 2015, wat een opvolging is van de Millennium Development Goals van 14 jaar daarvoor. Maar 2015 is naar mijn idee, ik zou bijna zeggen, de cirkel is nu gesloten. Want nu gaan we niet alleen maar zeggen wat bedrijfsleven of wij allemaal niet moeten doen om te voorkomen dat je een negatieve impact hebt. Nu heb je een positieve agenda met de Sustainable Development Goals in 2015, waarin er een boodschap is aan iedereen. Dat geldt voor bedrijfsleven, dat geldt voor overheden, dat geldt voor kennisinstellingen, dat geldt voor maatschappelijke organisaties. Het is dus wereldwijd, het is universeel om een aantal doelen te gaan realiseren in de komende 15 jaar, tot 2030. Waar we het allemaal over eens zijn, dat zijn de issues waar we extra aandacht aan moeten besteden, extra middelen voor moeten mobiliseren, extra samenwerking moeten gaan creëren.
Ja.
Dus daarmee heb je een kansenagenda, een positieve agenda heb je gekregen, met behoud uiteraard van de ondergrens van do no harm.
Dat is wel interessant, want daar draait het systeem dus eigenlijk. Dus de blik vanuit die systematiek, waarin jij net al een aantal frameworks, zijn dat denk ik, raamwerken noemde. Dat draait eigenlijk dus van, je moet niet alleen zorgen dat je geen schade aanricht, naar jongens, laten we kijken hoe we de boel kunnen verbeteren. Want laten we wel wezen, ik heb de development goals allemaal even doorgelezen. Er staan nog een hoop dingen in dat er ook wel echt werk aan de winkel is in deze wereld.
Ja, goed dat er werk aan de winkel is. Gelukkig is het werk aan de winkel hier in huis wat minder. Dus de ruis op de lijn die we misschien hadden verwacht, die is er niet. Maar ja, ruis is goed, want wat ruis betekent ook dat je daarmee je moet aanpassen. En moet zeggen, ik moet met ruis moet ik overweg. Net zoals met schuren. Het moet schuren om glans te gaan creëren. Dus dat is. Nee, het is die SDG's. De filosofie daarachter is dat wij natuurlijk allemaal geconfronteerd worden met allerlei consequenties van ons gedrag. Van de wijze waarop wij in deze samenleving werken. Dat heeft met ongelijkheid te maken. Het heeft met vervuiling te maken. Met klimaat. Die SDG's zijn de agenda. De gezamenlijke agenda. Dus 98 landen, bedrijfsleven, van ons allemaal en voor ons allemaal. Om te zeggen, dit is het punt op de horizon waar we naartoe willen. En dat doen we op een smart basis. Want er zijn 17 goals, we hebben targets, we hebben indicators. Kortom, we willen in 2030 het gehaald hebben. Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het geeft ruimte aan lokale verantwoordelijkheid, maar het geeft ook de mogelijkheid om internationaal met elkaar samen te werken. Het speelt op alle niveaus.
Ja, want iedereen kan eraan bijdragen. Hè?
Iedereen wordt geacht eraan bij te dragen. Ja.
Met wat we in de supermarkt kopen, denk ik. Ja. Bedrijven met wat ze in de supermarkt neerzetten. En de overheid die ook als marktmeester en de publieke diensten daaraan bij kan dragen, denk ik.
En dat zie je nu ook, het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties, NGO's, kennisinstellingen, het hoger beroepsonderwijs en de overheden zelf met die SDG's in de hand toch tot conclusie komen wij in deze, ik zou bijna zeggen, deze fragmenterende wereld, hebben wij een gemeenschappelijk, ja, je kan het purpose noemen of missie, om de maatschappelijke issues waar wij mee geconfronteerd worden en die ook zijn politieke weerslag hebben bij verkiezingen, om daar gezamenlijk aan te werken. En dat ik vergelijk het wel eens met het boek van Charles Dickens, Tale of Two Cities. Ik bedoel, the best of times and the worst of times. Ik bedoel, the worst of times is dat wij overal politieke en maatschappelijke fragmentatie zien. We zien onrust, we zien migratie, we zien alle issues die op ons afkomen. Klimaatverandering, de consequenties daarvan, veiligheidsissues, populisme. Maar aan de andere kant zie je ook met de SDG's, en met name de inclusieve karakter van de SDG's, dat er een ja, toch een agenda is waarin je een stuk gemeenschappelijkheid aan kunt verbinden.
Ja, en ik vond twee dingen daar eigenlijk wel heel interessant in. Want ik zit even te denken met welke ik zal beginnen. Maar ja, doe het zo. Want de S van de SDG's van sustainability of wel duurzaamheid. Dat is iets, jij noemt het net al veel breder dan dat. Ik vond het zelf ook interessant om in deze podcast veel breder te kijken dan alleen klimaat, waar ik naartoe wil. De woorden klimaat en duurzaamheid en sustainability worden heel vaak gelinkt aan klimaat. En ik heb ze dus nog even door zitten lezen. Pas bij puntje 13 komen we op klimaat binnen de SDG's. Hoe verhoudt zich dat, die veel bredere hoek dan alleen maar kijken naar het klimaat?
Nou, de klimaatideologen zullen zeggen, de moeder van alle problemen is klimaat, want het heeft allerlei sociale, economische consequenties, zelfs veiligheidsconsequenties.
Ja, dan dus, praat je over vluchtelingenstromen die op gang komen omdat Afrika onbewoonbaar zou zijn, dat soort.
Precies, en ik denk dat dat ook goed is dat er nu zo'n, en daar heeft Al Gore natuurlijk een bijdrage geleverd en ook anderen, dat het klimaat heel veel aandacht krijgt, maar de kracht van de SDG's is dat het zijn 17 doelen en klimaat, zoals je terecht zegt, is de 13e, maar daar staan ook armoede, is het honger, biodiversiteit. Die moet je wel in hun totale verband zien. Dus we moeten ook leren te zien dat klimaat niet het enige issue is waar. Het heeft een hele hoge prioriteit, want het is de oorzaak van veel problemen waar we mee geconfronteerd zijn of zullen worden. Maar er zijn andere aspecten die ook een rol gaan spelen. Dat zijn sociale aspecten die, waar we evenzeer naar moeten kijken. Ik zeg wel eens, sommigen zeggen de SDG's, dat zijn 17 doelen. Dat is een priemgetal. Daarmee geef je al dat het niemand deelbaar is door zichzelf. Dus je moet het integraal bekijken.
Is dat bewust zo gekozen? Of?
Nou, ik denk het niet. Okay. En ik speel ook wel golf, dus ik heb nog een SDG 18.
Okay.
En SDG 18 is wel een I leave no SDG behind.
Oh, ja.
Dus de integraliteit, de universaliteit en de integriteit, of de integraliteit van die SDG's zijn voor mij heel, heel wezenlijk. En dat zie je ook als je kijkt naar wat bedrijven zeggen over hun eigen rol en bijdrage aan de SDG's, die dus heel nauw verbonden is bij hun eigen missie, hun eigen strategie. Veel bedrijven, ik denk dat de 2/3 van de bedrijven daar zeker in Nederland al mee bezig is, zegt ik richt mij met name op 3 of 4 SDG's die bij mij horen. En dat is prima. Maar het ontslaat je niet van de verplichting om aan 2 randvoorwaarden te voldoen. A, vergeet die andere SDG's niet. En ook vergeet de baseline niet. Want er is ook nog die OESO-richtlijnen, hè, de ondergrens van waaronder wij als bedrijfsleven of als maatschappij niet willen. Dus die samenhang van do no harm en doing good, maar doe dat op een geïntegreerde wijze, dat is een hele belangrijke randvoorwaarde voor die SDG's. Dus we moeten ook, biodiversiteit wordt volgend jaar, in 2020, wordt dat een heel belangrijk thema, ook vanwege internationale conferenties. Want dan praat je over het uitsterven van essentiële dieren en planten die ook voor onszelf essentieel zijn.
Ja, nou, we zouden allemaal willen dat er geen muggen zijn, maar dat zou een grote probleem
zijn. Je verstoort het biologische evenwicht. Dus dat, dus, en nogmaals, ongelijkheid. Er is met de Millennium Development Goals, die dus de voorloper waren van de SDG's, is er heel veel gedaan aan de echt extreme armoede. Maar we zijn er nog lang niet. En dat vindt ook nog altijd zijn uitdrukking in de wijze waarop wij kijken naar externaliteiten in productprijzen. Want het thema is natuurlijk toch, of het nou een textiel is of cacao, dan weet ik dat, of koffie, dan weet ik dat er aan het begin van de voedselketen, dat daar omstandigheden zijn en lonen zijn die niet passen bij een eerlijke, rechtvaardige, vredige wereld. Ja. Dus niet duurzaam zijn.
En dan heb je het eigenlijk ook over 2 SDG's, SDG's die je dan behandelt. Want dat is enerzijds geen armoede.
Ja.
En anderzijds natuurlijk ook het verminderen van de ongelijkheid die er heerst.
Ja, maar het heeft ook te maken met... Ja, absoluut. Dat heeft ook te maken met gezondheid.
Ja. En eerlijk werk natuurlijk.
Eerlijk
ook.
Werk. Er is geen thema wat... Dat is de kracht van de SDG's. Er is geen thema wat niet op een smart wijze in de SDG's, in de targets of in de indicatoren is weergegeven. Dus iedereen kan daar een selectie van maken van waar kan ik een eigen bijdrage leveren voor mezelf, voor de samenleving. En gelijktijdig rekenschap geven van het feit dat ik een aantal andere SDG's, de andere SDG's niet moet vergeten. Want ik kan daar een negatieve impact hebben op.
Ja, we hadden het net al even over die millennial doelstellingen, dus ja, die hiervoor zijn geweest. En dat is eigenlijk de agenda geweest tussen 2000 en 2015. En die verschilden daarin denk ik wel heel wezenlijk. Hè? Want dat was dus en wat je net al zei, meer dan do no harm. En eigenlijk ook veel minder holistisch, denk ik. Hè?
Nou, de Millennium Development Goals die hadden ook een positieve outlook. Het was ook een kansenagenda, maar die was heel sterk gericht op het bijtrekken van het zuiden. Dat was nog heel sterk een soort Noord-Zuid denken, wat natuurlijk ook volstrekt achterhaald is. Een Noord-Zuid denken van hoe kan het Noorden, het Westen, het Zuiden helpen om uit die armoede te komen. Of om betere gezondheid te creëren. Dus een aantal van de elementen die in de MDG's, de Millennium Development Goals, zitten, die zijn herhaald in de SDG's, omdat het werk nog niet af is. Maar het grote verschil is dat de SDG's, in tegenstelling tot de MDG's, de SDG's zijn universeel, ze gelden voor de hele wereld, dat geldt ook voor Nederland. Dus als we praten over grondvervuiling, grondverzakking en dat soort thema's, dan speelt dat ook in Nederland. Dus het is een nationale agenda en een internationale agenda. En dat staat dus niet in de MDG's.
Ja.
Dus de MDG's in zekere zin is ook een behoorlijke verruiming van de agenda naar onszelf toe. En dus ook kijken naar de footprint die wij nationaal en internationaal hebben, direct en indirect hebben op de thema's klimaat, biodiversiteit, armoede, gezondheid en wat we daarin kunnen bijdragen. Dus de MDG's was ook toch wel een kansenagenda, maar heel sterk gefocust op het zuiden.
Ja, en daaruit voortkomt dan dus die SDG's.
Ja.
Dat komt vanuit de VN. Wordt volgens mij ook wel eens, die twee begrippen worden volgens mij wel eens verward met het Parijsakkoord eigenlijk, aangezien die ook in 2015 tot stand kwam, ook vanuit de VN. Maar eigenlijk valt het Parijsakkoord, wat zich dus eigenlijk heel erg gericht op het klimaat, dat valt dus eigenlijk heel erg te verenigen met puntje 13, of doelstelling 13.
Het is identiek. Dat het klimaatakkoord van Parijs kwam, was omdat er terecht grote prioriteit werd gegeven aan de klimaatdiscussie en ook de oplossingen. Maar het is een integrerend onderdeel van de SDG's. In datzelfde jaar 2015 was er nog een andere belangrijke conferentie in Addis Ababa, waarin het ging om de financiering van ontwikkeling. En dat is ook weer, dan gaan we naar de financieringsdimensie van de SDG's. Het was buitengewoon belangrijk dat er voorafgaande aan de SDG's over nagedacht werd hoe de SDG's gefinancierd zouden kunnen worden. En dan praat je over fiscale systemen. Dan praat je over illegale geldstromen en je praat over blended finance. En dat zijn natuurlijk toch thema's waar wij als financiële sector, jij ook, nu veel gerichter naar kijken. Van daar moet ook, we moeten creatiever zijn, we moeten meer financieringsvormen met elkaar brengen. We moeten beter monitoren wat niet past bij de internationale financieringstromen. En we moeten kijken hoe we dat kunnen gebruiken voor de SDG's, inclusief wat je terecht zegt, SDG 13, lees het Parijse akkoord.
Ja. Wat ik eigenlijk hieruit proef is dat bijvoorbeeld een grootschalige belastingontwijking, wat je altijd in het nieuws voorbij ziet komen, dat zoiets is bijvoorbeeld ook
dat
echt aan banden.
Dat is ook aan de orde geweest in Addis Ababa, absoluut. Dus daar is ook een consensus over. En de grote vraag natuurlijk bij dit soort grote overeenkomsten is altijd, ja, de proof of the pudding is in the eating. Doen we voldoende? En dan kan ik alleen maar zeggen dat de impuls die 2015 heeft gegeven een hele belangrijke was. Daar heeft natuurlijk in 2016 een zekere correctie op plaatsgevonden. In de Angelsaksische wereld in ieder geval.
Ja, want dan doelen we even op...
wie dan ook. En het gaat er nu om dat we dat tempo vasthouden. En wat dat betreft ben ik dus met toch wel heel tevreden met de uitkomst van de Europese parlementsverkiezingen. Dat in ieder geval daar niet alleen pro-Europees, maar ook de SDG's beginnen nu in het Europese beleid een rol te spelen. Ja. En ik verwacht dus dat vanuit Europa daar, en Europa is niet alleen maar de overheden, maar dat zijn ook de gemeentes en het zijn ook het bedrijfsleven, ja, dat daar een extra impuls gaan worden. Ja.
Dat is wel grappig, want dan praat je dus over punt 17 eigenlijk, het maken van partnerschappen. Ja. Dat komt nu dus ook echt tot stand in 2019, dat we zeggen, we gaan ook echt samenwerking zoeken om die SDG's.
Dat is wel de opdracht. En dat is de opdracht die we hebben. En ik denk dat de voedingsbodem er is. De grote vraag is natuurlijk of de overheden hun rol daarbij goed gaan definiëren, want wat we tot dusver gezien met die SDG's in de afgelopen 3-4 jaar is dat er heel veel initiatieven vanuit jonge ondernemers, ook van grote bedrijven, kennisinstellingen, ik noem het hoger beroepsonderwijs al, gemeentes, ik denk dat er ontzettend veel gebeurt op het ogenblik. Maar ik zou bijna zeggen, als je een zijder bent, dan krijg je het commando van iemand klaar om te wenden. Dan moet je je kop moet je laag houden. En als je dat commando niet krijgt, dan heb je een probleem, want die griep komt tegen je hoofd aan. Als wij nu met al die initiatieven die er zijn, die bottom-up gecreëerd gaan worden, daar moet een zekere samenhang in worden gebracht in overheidsbeleid. En dat is zowel op gemeenteniveau als op rijksniveau. En dan praat je in de overheid over de overheid als inkoper en aanbesteder. Dat is 10% van het bruto nationaal product. Je praat over de overheid als regelgever, beleidsmaker, met name ook in de fiscaliteit. Dus je moet als overheid nu nagaan, het ecosysteem wat wij gecreëerd hebben in de afgelopen jaren, is dat fit for purpose? Een van mijn favoriete onderwerpen van studie is making markets fit for purpose.
Ja. En daar zou, wat je nu dus zegt, eigenlijk de overheid dus enerzijds dus de inkoper, maar anderzijds dus eigenlijk ook echt als spelregelbepaler de juiste prikkels neer kunnen
zetten? Nou, spelregelbepaler, dat doet erg top-down aan. Ik denk dat we ook daar hebben geleerd dat overheden, er moeten geen monopolies zijn. En de overheid heeft ook niet de monopolies voor de oplossingen. Maar met een inclusieve aanpak van de overheid, waar de overheid zijn convening power gebruikt. En ook partijen bij elkaar brengt, en dat kan ze heel goed, om gezamenlijk, ja, co-creatief tot beleid en regelingen te komen die ondersteunend zijn aan de realisering van de SDG's, inclusief het wegnemen van allerlei perverse subsidies of wetgeving waarvan je zegt, ja, dat staat toch wel haaks op de intentie die we hebben om bijvoorbeeld bedrijven gezamenlijk meer te laten samenwerken op het gebied van verbetering van hun praktijk. De concurrentiewetgeving heeft toch wel de nodige beperkingen. Zoals ook bij de onderhandeling over de sectorcovenanten is gebleken. Dat is toch een lastig thema, want de concurrentiewetgeving is als toch met name gericht op de laagste prijs voor de consument. Ik ga nu kort door de bocht, maar dat is wel. Nou, als je dat zegt, dan ga je feitelijk sanctioneren dat er geen leefbaar loon of kinderarbeid is aan het begin van de waardeketen. Ja, dus daar moeten afspraken over gemaakt worden.
Praten we eigenlijk over kartelvorming, hè? Dus ja. Als alle bedrijven.
Maar de consument is de toetssteen en niet zegt het maatschappelijke primaat van andere issues die even belangrijk zijn als de keuzevrijheid en een transparante prijs voor de consument.
Ja, want we zeggen eigenlijk, en daarom zijn die autoriteiten er ook die daar toezicht op houden, als alle bedrijven samen een handje klap doen en zeggen, we verhogen onze prijs, dan kan daar geen consument natuurlijk tegenop. Dus die concurrentieverhoudingen die worden in de gaten gehouden, zodat er genoeg concurrentie is en er dus een vrije markt eigenlijk optreedt. En jij zegt eigenlijk, kartelvorming op het gebied van duurzaamheid, dat moet je nou net wel doen.
Dus in alle transparantie naar ons allemaal en met behoud van de keuzevrijheid. Maar ja, als wij een afspreken als sector dat wij kinderarbeid in onze waardeketen willen afschaffen, of dat wij een minimumloon, een leefbaar inkomen willen garanderen aan de mensen in de hele waardeketen, met name aan het begin van de waardeketen, dan maak je een impliciete prijsafspraak die prijsconsequenties kan hebben voor de consument. Nou, die discussie moet je aangaan. Daar moet je open voor staan als wetgever om daar ruimte voor te geven. En dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gedaan worden, dat is duidelijk. Maar het moet niet zo zijn dat de concurrentiewetgeving een ontmoediging is om er überhaupt het gesprek, het debat over te hebben.
Ja, want wat je inderdaad zegt, de consument is daar natuurlijk wel de dupe van. Op het moment dat je eerlijke prijzen gaat betalen aan mensen die te weinig verdienen in andere landen, wordt de prijs van bijvoorbeeld een chocoladereep, waar ik het al eerder over heb gehad in de podcast ook, wordt gewoon duurder. En daarin zouden we dus eigenlijk die focus iets minder op de consument moeten leggen.
Moet de maatschappelijke toets aan worden gekoppeld.
Dus een wat breder perspectief ook daarin.
En dan mag nog, het is een modernisering van de regelgeving die wij hebben. Er zijn ook andere stukken wetgeving waarvan je kan zeggen, en ook subsidies zoals ik eerder zei, die je tegen het licht moet houden tegen de achtergrond van die kansenagenda die de SDG's zijn, die je wil realiseren. En de do-no-harm-agenda die juist dit soort uitwassen in de waardeketen wil verminderen. Ja. Of zelfs helemaal elimineren.
En dan nog even over die SDG's. Want we hebben denk ik toch al wel in dit gesprek een hele hoop SDG's laten passeren.
Ja.
Ik denk dat er weinig eigenlijk aan bod zijn gekomen die niet. Want als je biodiversiteit pakt bijvoorbeeld, dan heb je het over een hele grote. Er zijn ook dingen als het leven op het land en het leven in het water. Maar wie is hier aan gebonden aan dit soort afspraken? Want is het gewoon iets waar je maar vrij aan mee kan doen? Of hoe verhoudt zich dat? Wat betekent zo'n akkoord?
Dat is de kracht van de SDG's. Als ik even denk aan de periode, zoals ik die eerder beschreef, van do no harm. De negatieve impact die je maakt door je gedrag als bedrijf, als individu, op anderen, waar je van bewust zou moeten zijn, zeker als het materiële impact is. Dat daarvan kan je zeggen dat is een soort... Dat zou een belemmering kunnen zijn voor jouw gedrag. Dus mensen in het algemeen zullen heel terughoudend zijn om zich de les te laten lezen en zich belemmerd te voelen. Dus dat is altijd een moeilijk proces hoe je mensen kunt overtuigen dat het niet... dat het belang van een ander ook een rol speelde. Ik ga even terug naar het begin van mijn loopbaan. Ik was me er toen niet van bewust, maar op het moment dat je ervan bewust bent wat er gebeurde in West-Irian, dan ga je erover nadenken. En dan ben je, maar dan heb je toch nog een probleem met degene die daar zeggen, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Je krijgt een discussie die ongewenst is. De ja. kracht van de SDG's is dat het een kansenagenda is. Er zijn wat studies verricht op dit terrein. En nogmaals, even vanuit het bedrijfsleven. Er is een studie geschreven in 2017, 2016, 2017. De Better Business, Better World verkenning. Waarin een wereldwijde verkenning wordt gemaakt. Wat de business case is van de SDG's. En als je dat, heel kort door de bocht, als je dat ziet. Dan is dat... Op jaarlijkse basis kan dat 10-15% van het wereldwijde bruto nationaal product per jaar gaan betekenen. De kans op innovatie, de kans op grotere bedrijfsactiviteiten, de kans op beter georganiseerde waardeketens is gigantisch.
Ja, en... Is dat heel individueel? Want ik heb bijvoorbeeld Feike Siebesma nu ook gesproken. Die zei, wij hebben een koers ingeslagen waarin we de triple P filosofie hebben. People, Planet, Profit. Ja. En terwijl de beurs, of de AEX eigenlijk, ik geloof, over best wel een periode van een heel aantal jaar vlak is gebleven, zijn wij 3 keer zoveel waard geworden. Moet ik even nakijken of dat klopt wat ik nu zeg. Maar in ieder geval, zij waren veel meer waard geworden dan de rest. Of is het dan zo dat we eigenlijk ook zeggen, als die klimaatverandering, nou bijvoorbeeld, of de armoede, of de ongelijkheid, of wat het dan ook is, als we daarmee doorgaan, dan kost het misschien nu wel geld, maar op het moment dat hele delen van Afrika bijvoorbeeld niet leefbaar zijn, of Nederland overstroomt voor de helft, en we houden nog maar de helft van ons land over, dat gaat natuurlijk ook niet echt ten goede komen op wat betreft economische waarde. Dus... Hoe is dat? Is dat puur op macroniveau of is dat ook op microniveau?
Nee, het is ook heel micro. Maar even terug naar het macroniveau. Als jij de leiding hebt in het pensioenfonds. Of anders gezegd, als jij verwacht dat jij over een jaar of 40 een aardig pensioen krijgt. En dat zijn de termijnen waarop een pensioenfonds moet denken. Jij kan misschien, als jij genoeg spaart, kan jij een prachtig... pensioen opbouwen met jouw eigen inkomen. Maar als de wereld verstierd is intussen met 3 graden stijging of 2,5 graden stijging van de temperatuur, als de biodiversiteit verpieterd is, als migratie op grote schaal toegenomen, dan leef jij in een omgeving die jou niet in staat stelt om te genieten van je pensioen.
Ja.
Kortom, dat is een macro benadering. Ja. Waarom we dus, en dat zeker geldt voor pensioenfondsen, moeten gaan zeggen, luister eens wat is ons mandaat? Wat is de wereld waarin mijn beneficiaries, mijn cliënten, TCT gaan leveren? Op een microniveau is het natuurlijk anders. Of dat nou DSM is of Shell. Of al deze bedrijven zullen toch die toekomst, de netto contante waarde van die toekomst moeten bepalen. Van, nou, ze zijn onvermijdelijkheden. Ik zeg maar dat ze niet is onmogelijk, vooral niet als het onvermijdelijk is. Of het nou waterkwaliteit of watertekort is in de landbouw. Of het is klimaateffecten op de olie- en gassector. Of nou ja, noem alle sectoren. Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen in de komende 10, 15 jaar. Die te maken hebben met ongelijkheid, die te maken hebben met vervuiling, met klimaat, met het mobiliseren van talent. De samenhang vrede en veiligheid. Dus... ook op een microniveau moet je als bedrijf of als investeerder je afvragen, wat is de kans dat mijn activa over 10 jaar niet meer de waarde hebben die ik dacht dat het zou hebben vanwege al deze externe ontwikkelingen. Of misschien dat ik wel klachten krijg, juridische klachten krijg, Of dat nou, tabak is natuurlijk een prachtig voorbeeld, maar ook klimaat kan op een goed moment een wortel, trouwens, in een aantal cases wordt dat gebruikt om, je kijkt wat de agenda tegen de staat heeft gedaan, maar dat gaat zich ook uitstrekken op oliemaatschappijen. Van luister, als u heeft willens en wetens, bent u de gezondheid van mensen aan het aantasten. Dus je moet ook, en het derde element is de extra kosten die je moet maken. Als je te laat bent met je aanpassen aan de nieuwe wereld die carbon en waste neutraal moet zijn. En dan praat je over. Dus de innovatie door middel van circulariteit, door middel van inclusiviteit, door middel van het vergroenen van je waardeketen, is denk ik voor elke verstandige raad van commissarissen, raad van bestuur, is niet eens meer zou niet eens meer een vraag moeten zijn. Het is een strategisch issue.
Want dat levert gewoon aan neveneffecten al zoveel goede dingen op eigenlijk. Dus een beetje hetzelfde als dat iedereen altijd roept, ja, waarom zou je naar de maan gaan? En dat veel natuurkundigen en wetenschappers dan roepen, ja, maar als we dat soort dingen niet zouden doen, zou je niet weten wat voor uitvindingen er allemaal niet geweest zouden zijn. Is dat waar je eigenlijk over praat?
Ja, natuurlijk.
En ik vind het nog wel even interessant om terug te gaan. Jij zei dat pensioen, een horizon van 40 jaar... kan het zijn dat je niet van je pensioen kan genieten? Stel de voedselproductie neemt door al die veranderingen drastisch af, dan wordt natuurlijk gewoon bijvoorbeeld het eten veel duurder. En dan wordt jouw, stel je krijgt hetzelfde pensioen nog wel uitgekeerd, dan wordt je pensioen natuurlijk in zekere zin veel minder waard, omdat jouw cost of living of je levenskosten eigenlijk veel hoger worden. En dat is eigenlijk het probleem waar je dan over praat.
Mm-hmm. Maar niet alleen dat. Het is ook je gevoel van veiligheid en je gevoel van vrede. Ja. Ik denk dat SDG 16, toch even een cijfer te noemen.
Welke is dat dan?
Dat is vrede, veiligheid en krachtige instituten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want dat is wat we allemaal toch willen. Vrede, vrijheid van...
Maar tegelijkertijd, als we dan over die casus praten, over zo'n pensioeninstituut, want ja, iedereen zal aangeven, joh, dat moeten we doen. Ik zeg ook. Maar tegelijkertijd, als ik tussen twee pensioenfondsen zou kunnen kiezen en de een zegt tegen mij, ja, van mij krijg je zoveel geld. En de andere zegt, ja, maar wij doen het helemaal groen en goed voor de wereld en dat kost je dan, dat levert de helft op. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een spel wat leeft. En daarin kun je zeggen, we nemen een stukje verantwoordelijkheid, wat veel bedrijven natuurlijk ook doen tegenwoordig. Terwijl er andere bedrijven weer zeggen, wij moeten er ook gewoon zijn voor onze aandeelhouder. En wij zitten binnen een bepaald speelveld en daar moeten we gewoon op reageren. Hoe vind jij die verhouding tussen verantwoordelijkheid nemen en de rol die een eventuele overheid daarin zou kunnen?
Laat ik eerst jouw eigen vraag beantwoorden. Als jij die keus krijgt, een hoger pensioen, maar met een bruine portefeuille, of een misschien wat magerder pensioenuitzicht, maar wel een tastbare bijdrage aan een betere wereld, dan verwacht ik van jouw generatie dat geen vraag is.
Dat klopt.
Dus ik zou buitengewoon teleurgesteld zijn in jou en alle millennials als je de verkeerde keuze had maken.
Dat is waar. Tegelijkertijd is het wel zo, ik stap nog steeds wel eens in het vliegtuig. Dus die keuze maak ik wel. En het is niet per se zo dat ik dan daar hetzelfde aantal bomen voor terugplant. En ik vraag me dan wel of is dat niet een vergelijkbare casus, zeg maar.
Ja, en nu inderdaad om die vraag te, en dan is jouw vraag, wat is de rol van de overheid? Nou, die rol van de overheid is toch terug naar die rol van die marktmeester. De marktmeester moet gelegenheid geven aan alle marktpartijen op die markt om op een georganiseerde wijze, met behoud van de eigen identiteit, want elk winkeltje, elke kraampje is weer anders, om daar een goede boterham te verdienen, om als markt te kunnen functioneren. En markten functioneren niet goed op het ogenblik. Het is de invisible hand van Adam Smith, die ervan uitgaat dat het prijsmechanisme alles bepalend is en dat daardoor op termijn de balans gevonden wordt. Nou, als we kijken naar het huidige eendimensionale kapitalisme, financieel kapitaal, kan je alleen maar zeggen dat de uitwassen of de consequentie daarvan, daar worden we nu mee geconfronteerd. Want de sociale kosten worden afgewendeld op de samenleving. En als we niet de externaliteiten gaan meenemen in de prijsvorming en in de waardebepaling van bedrijven, er moet wat dat betreft heel veel gaan gebeuren. Al die externaliteiten niet zichtbaar worden gemaakt en dat bedrijven daar ook gaan kijken hoe kunnen we daar met behoud van een betaalbaar product, maar ook met rechtvaardigheid in de waardeketen, hoe kan je daar oplossing voor vinden? Daar heeft de overheid een stimulerende rol in eerste plaats in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ik zei eerder dat de overheid, gezamenlijke overheid, lokale overheid en rijksoverheid in Nederland toch 10% is van het bruto nationaal product. Dus daar kan de overheid in haar inkoopbeleid, aanbestedingsbeleid een belangrijke rol in spelen. Maar ook om te kijken naar het ontwikkelen van instrumenten. Dat kan per sector zijn of dat kan algemeen zijn. En de fiscaliteit is daar een heel belangrijke rol bij. Ik bedoel, ex-tax is een bekend fenomeen. Van, we moeten de belasting op natural resources moeten we verhogen en op arbeid moeten we verlagen. Ik bedoel, dat soort creatieve structuren. BTW is een... Maar goed, jij bent zelf fiscalist, dus je weet dat beter. Maar daar kan de overheid... En dat zijn niet geboden of verboden. Het zijn instrumenten die in de samenhang en ook in samenspraak met alle betrokkenen...
Ja.
Nagegaan moeten worden van hoe kunnen we daar... En dat is wat ik bedoel met making markets fit for purpose. Hoe kun je de markt waarin wij alle opereren... En dat is een multikapitalistische markt. Dat zijn ook de andere 5 kapitalen. Natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal... En het bestaande infrastructuur, manufactured kapitaal, naast financieel kapitaal. Die hebben allemaal kosten en rendementen. En door dat integraal te gaan behandelen... bij de overheid, bij het bedrijfsleven en ook uiteraard bij de kennisinstellingen. Daar kan de overheid een rol mee spelen om te kijken hoe je het denken en het handelen in die richting kan stimuleren.
Ja. En jij praat al veel over stimuleren, want je noemde net al even project X-Tax. Wat ik ook wel eens gehoord heb, waarbij eigenlijk Femke Groothuizen, is dat geloof ik, zegt...
het was Eckhard Winsen die dat destijds heeft
geïnitieerd. Zij komt als het goed is ook nog hier praten, dus daar ben ik ook erg benieuwd naar. Maar integraal gaat het erom, dus we gaan bijvoorbeeld fiscaal, dus met belastingheffing, gaan we belastingheffing op grondstoffen toepassen in plaats van op arbeid. Dus werk wordt goedkoper en aantrekkelijker en grondstoffen worden duurder, waardoor je eigenlijk minder grondstoffen gaat gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk stimuleringsmaatregelen. Maar een overheid heeft natuurlijk ook een heel krachtig middel om gewoon te zeggen... dit verbieden we per wet.
Ja.
Maar daar hoor ik jou nu niet echt voorstander van.
Nou, daar is een hele discussie op het ogenblik over. En dat heeft te maken dan... Nu ga ik even terug naar de Do No Harm agenda. Nog niet over de SDG's, want dat zit echt in de kansen... in de positieve benadering, de kansenbenadering. Maar even de Do No Harm. In Frankrijk is er een wet... als ik kijk naar de OECD guidelines voor multinational enterprises, waar ik het eerder over had in 2011, daar is een centraal thema dat bedrijven en ook financiële instellingen een zorgvuldige afweging moeten maken van alle risico's en impacts die je maakt op de samenleving en op elkaar, ook in concurrentie. Dat is een aanmoediging vanuit de OESO-landen aan het bedrijf om te handelen. En daar is een heel framework omheen gebouwd van bemiddeling tussen NGO's en bedrijven. Ik ben er zelf vanuit mijn NCP-rol in Nederland bij betrokken geweest. Om op een vrijwillige basis klachten vanuit de waardeketen bij bedrijven te behandelen en kijken om op oplossing te komen. In Frankrijk is dat fenomeen van due diligence omgezet in een wet. In Engeland heb je de Modern Slavery Act. Dat is wetgeving waarin bedrijven verplicht worden te publiceren wat zij op dat terrein doen. In Nederland heeft het kabinet een andere aanpak gekozen. Dus zeggen, luister, we gaan eerst door middel van sectorcovenanten, wat vrijwillige afspraken zijn tussen binnensectoren, tussen het bedrijfsleven, de platforms, de brancheorganisaties, met de overheid en de maatschappelijke organisaties. Wat zijn de materiële issues die wij moeten aanpakken in de komende 4-5 jaar? Dat is een vrijwillige aanpak. Nou, de discussie is nu, is dat genoeg? Of moeten wij ook naar meer wetgeving gaan? Mijn visie op dit is dat, in de plaats is er, zelfs als je geen expliciete wetgeving hebt, als in het kader van als de goede praktijk of de praktijk van een bedrijf om iets niet te doen getoetst wordt door een rechter, dan zal altijd kijken naar good practice. Dus wat er zal altijd gekeken worden, past dit gedrag van dit bedrijf, past dat wel in wat in de huidige marktomgeving gepast is. En ik denk uiteraard dat er selectief naar wetgeving gezocht moet worden. Maar wetgeving heeft ook de neiging om ik zou bijna zeggen qua jongensgedrag te stimuleren, dan datgene door
ja,
om de wetgeving heen dingen te gaan doen wat dan niet gedekt wordt door de wetgeving.
Als je vroeger geen snoep mocht, dan werd het des te interessanter om een snoepje.
En het tweede is, voortschrijdend inzicht komt in een wet ook vaak niet tot uitdrukking. Want je wil, het is een reis die we met z'n allen maken. Ja. Dus, en dat moet inclusief zijn. Dus het zijn de koplopers, nou je noemde het Feike Sijbesma al, maar het zijn de kop, en uiteraard ook Unilever en Paul Polman toen ik dat zat. Het zijn en ook in de financiële sector. Het zijn de koplopers die op een gegeven moment toch het tempo en de richting gaan bepalen van hoe het moet. En of je dat. Wetgeving geldt alleen maar voor de achterblijvers.
Ja.
De echte qua jongens die gewoon weigeren mee te doen.
Ja.
En dus moet je daar heel zorgvuldig mee zijn dat de wetgeving niet een hindernis wordt voor die constante verbetering. Omdat je de neiging hebt dat als de wetgeving er is, een klimaatwet moet er komen. Maar die is niet voor degenen die al lang bezig zijn met klimaat. Die hebben dat niet nodig. Het is voor achterblijvers.
Ja. En daarin zeg je dan dus eigenlijk ook, die achterblijvers, die gaan het ook helemaal niet redden. Of is dat...
Ja, het risico van achterblijvers, of van degenen die het niet weten, is natuurlijk groot. En dan gaat dat op een gegeven moment ook zelfs aandeelhouderswaarde kosten. Nou, de grote vraag in deze hele discussie is, wat doe je met het midden- en kleinbedrijf? Want grote bedrijven die kunnen zich permitteren om daarop te anticiperen, om daar rekening mee te houden. Ook daarvan moet je zeggen, dat midden- en kleinbedrijf, en alles wat we bespreken is proportioneel. Ik bedoel, grote bedrijven hebben een grotere verantwoordelijkheid voor do no harm en kunnen een grotere bijdrage leveren aan de SDG's. Maar die bewustzijn ook bij de MKB is dat ook zij in hun bedrijfstak of in hun activiteiten in de toekomst door overheidsinkombeleid of door het ketenbeleid van grote bedrijven, dat zij zich realiseren dat de wereld aan het veranderen is en dat zij om moeten.
Ja, want voor een ondernemer telt iedere euro natuurlijk.
Tuurlijk.
En dat is bij een groot bedrijf af en toe misschien wat minder.
Nee, maar dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat bij die grote bedrijven... Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat de waarde van een euro bij een groot bedrijf en een klein bedrijf evenveel euro is. Voor de inhoud wat je ermee wil doen.
Oké. Maar de speelruimte is natuurlijk wel groter.
En ja, maar de verplichting is ook groter.
Ja.
Nee, dat is wat ik bedoel met proportionaliteit. Of noblesse oblige. Een groot bedrijf of een grote bank of een grote of een kleine bank met een expliciete. Die hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En terug naar die financiële sector. Ik denk dat die financiële sector, ook na de crisis van 2007-2008, een hele speciale verantwoordelijkheid en ook een kans heeft om hun klanten en de bedrijven waarin ze investeren, om te helpen. Die agenda, en dus ook het midden- en kleinbedrijf, te helpen te begrijpen waar we naartoe gaan. Die onvermijdelijke toekomst die gaat komen. Die bepaald wordt door de SDG's, door de OESO-richtlijnen, door innovatie, door alles. Daarom zijn die SDG's zo belangrijk. Ik denk dat banken met name een geweldige bijdrage kunnen geven als steward bij hun klanten. Met alle verwarring die er is, met alle bewegingen die er zijn in onze context. Om te vertellen, dit is de richting waar het uitgaat. En jij moet als je de textielbusiness bent, dan moet je rekening houden met leefbaar loon. Dan moet je rekening gaan houden met niet alleen met mode, maar er zitten ook sociale en economische aspecten wat in jouw inkoopbeleid of je verkoopbeleid aan de orde moet. En uiteindelijk, de consument.
Ja.
Jij als jonge consument, die ook nog over 40 jaar dat pensioen in een vreedzame wereld wil genieten. Ja, je hebt daar ook een speciale verantwoordelijkheid in.
Ja, ik vind het wel grappig, want ik bedenk me ineens inderdaad, als je over 40 jaar kijkt, dan is dat een hele holistische concept. Want ja, het is fijn als de aarde dan qua klimaat natuurlijk nog goed is, maar als er geen vrede en justitie en sterke publieke diensten zijn, dan schiet het natuurlijk ook niet echt op. En als er geen leven op het land meer is, Dan wordt het ook lastig. Dus zeker als je inderdaad op die lange termijn waar je naar kijkt met duurzaamheid.
Dat is jouw opdracht.
Ja, want ik hoop dan nog wel te leven in ieder geval.
Ja.
We leven natuurlijk in tijden van vooruitgang. En het zou mooi zijn als we die vooruitgang ook gewoon
dan kom ik terug bij Charles Dickens. We leven in tijden van vooruitgang. Er zijn ook elementen van achteruitgang op het ogenblik. De verscherping van het debat over deze issues, over deze en andere issues, wordt alleen maar groter als we niet uitkijken. En ik hoop dus dat niet alleen maar op korte termijn de uitkomst van de Europese parlementsverkiezingen tot een ambitieus plan rond de SDG's zal leiden, inclusief implementatie, maar zeker ook gaat leiden tot een consumentengedrag. Zeker bij de eerste belanghebbenden van die wereld over 30, 40 jaar, dat gaat gebeuren.
Ja.
En dat is de boodschap, denk ik. En dat betekent dat je als consument, of als medewerker, maar als consument, moet gaan praten over wat is de intrinsieke waarde achter dit product, of het gebrek aan intrinsieke waarde. Ja. Wat wil ik meer weten waar dit product vandaan komt? En ben ik misschien bereid iets meer te betalen voor dit product? Op voorwaarde dat datgene wat ik meer betaal ook terechtkomt waar het probleem is.
Ja.
En dat moet georganiseerd gaan worden. En daar kan de overheid een stimulerende rol in spelen. Maar het moet wel ook door de consument gevraagd worden. Een jaar of 3, 4 geleden, als ik met bedrijven sprak over met name degene die verantwoordelijk zijn voor investor relations, dan, en ik vroeg wel eens wat hoor je van de institutionele beleggers over duurzaamheidsbeleid? Toen was het nog heel mager. Het interessante is dat. En toen waren feitelijk de gesprekken met investor relations met hun investeerders waren history lessons. Dat ging alleen over het heden en het verleden. Maar het wenkend perspectief van waar dat op strategisch op lange termijn heen gaat, in een internationaal of in een brede context, dat kwam nauwelijks aan de orde. De iconen van de SDG's zie je nu in bijna elk jaar verslag. Investeerders vragen ernaar. Ik zeg, luister, vertelt u maar eens wat u gaat doen. En als je kijkt naar wat ABN AMRO nu heeft gedaan met hun impact statement, dan is dat buitengewoon innovatief, waarin ze zichtbaar maken, op dit moment nog kwalitatief, als je kijkt naar de SDG's, wat zijn de positieve en de negatieve impacts die wij maken in onze waardeketen op deze SDG's die wij geselecteerd hebben.
Is dat echt een wereld van verschil? Want als je het over jaarverslaggeving hebt bijvoorbeeld, hè, en mensen kunnen dat ook echt aan SDG's gaan koppelen. Dat was er natuurlijk voor 2015 niet.
Nee.
Had je natuurlijk wel die millennialdoelstellingen. Ja, maakt dat echt een wereld van verschil dat bedrijven het ook noemen? Of ligt daar ook wel echt onderliggend aan dat ze het vervolgens ook echt gaan doen?
Nou ja, je raakt nu het thema aan van greenwashing en SDG-washing. Zoals je weet, jarenlang bestuurslid en nog voorzitter van de Global Reporting Initiative. Ja. Toen wij daarmee begonnen, in Nederland althans, het is in 2001 naar Nederland gekomen, toen was voor iedereen de vraag van, ja, duurzaamheidsrapportage, waar hebben we het over? De eerste reacties waren van de prijs gaat omhoog, van de kostprijs van mijn jaarverslag gaat omhoog. De investeerders vragen er niet naar. De accountants weten nog niet waar ze het over hebben, bij wijze van spreken, want het is heel traditioneel.
Even kort, wat houdt dat de Global Reporting Initiative? Dat is eigenlijk Integrated Reporting.
Nee, dat is het wel, laat ik het anders zeggen. Het Global Reporting Initiative is in Amerika begonnen, maar is in 1998 en het is nu in 2001 naar Nederland gekomen. En het is een wereldwijd multi-stakeholder framework van aspecten die een bedrijf kan gebruiken bij haar rapportage over haar duurzaamheidsinspanningen. En dat is een groot aantal hoofdstukken. En dat wordt door 7000 bedrijven wordt dat gehanteerd. Het is de standaard geworden, ook in de wet in 2014, van duurzaamheidsrapportage door bedrijven. Het is bijna een bedrijf wat het niet meer doet, zal op toch. En dat is heel anders dan, ik zou zeggen, in 2001. Maar een bedrijf wat niet duurzaamheidsrapportage doet met GRI als referentie, daar wordt toch een vraag gesteld van waarom doet u dat niet?
Oké.
Integrated reporting hebben wij, is ik zou zeggen, het vervolg erop. Want duurzaamheidsrapportage is maar één element. Maar de grote vraag is natuurlijk, duurzaamheidsrapportage moet gekoppeld worden aan alle kapitalen. Ook aan financieel, want duurzaamheidsrapportage gaat niet over financieel kapitaal. Dus je moet financieel kapitaal aan de ene kant, En die andere 5 kapitalen, natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal en de faciliteiten die je hebt, manufactured kapitaal, die moet je geïntegreerd in een strategisch framework gaan combineren. En daar hebben wij als GRI in 2010, 2011 zijn we een van mede oprichter geworden van Integrated Reporting Council, okay. IRC. Dus dat is een nog ambitieuzere, verdergaande integratie van alles wat een rol speelt bij de... Ik kom even terug bij wat ik eerder zei. Het gaat bij investeerders om risk, return en impact. En dan ga je een beetje terug naar mijn eigen loopbaan, dat je op een moment geconfronteerd wordt met die impact. Van pijn tot fijn. En dan ga je zeggen, ja, wacht even, hier is meer aan de hand dan alleen maar mijn pijn. Hier moet een systematisch of een systeem fijn gecreëerd gaan worden. En dat is dus wat deze frameworks doen.
En zitten die SDG's daar dan ook in verweven eigenlijk?
Nee, niet expliciet. En dat is nu de kracht van het ABN AMRO jaarverslag, het eerste in zijn soort. Althans in de financiële sector, waarin dus die SDG's heel expliciet getoetst worden aan... Ze hebben een integrated report en de SDG's zijn een onderdeel van de impact statement die ze hebben gemaakt. Dus dat wordt ook per icoon of per SDG wordt een kwalitatieve beoordeling gemaakt van positief-negatief impact. Het vervolg is in de komende jaren dat je dat gaat kwantificeren. Want uiteindelijk moet je deze externaliteiten of deze kansen moet je zichtbaar gaan maken. En een bedrijf als Alliander heeft dat in 2017 heeft daar al een begin mee gemaakt. Dat je zichtbaar gaat meten, dat je weet wat de carbon footprint is van in uitgedrukt in euro's. Van Alliander op in hun waardeketen.
Wat voor bedrijf is Alliander?
Elektriciteitsnetwerkbedrijf.
Oké. En
die hebben ook de transparantieprijs van de kristalprijs ontvangen van de transparantiebenchmark.
Oké. Ja, want dan begint het ook eigenlijk wel interessant te worden. Want
ja.
Het makkelijke van financiële winst is natuurlijk dat het extreem goed meetbaar is. Als we even schandalen zoals Enron achterwege laten, want daar klopt er dan ook een heleboel niet van. Ja. Maar als je daar gewoon goede accountscontrole en dergelijke opzet, dan kun je erop vertrouwen dat de financiën kloppen. En dan is er ook gewoon een getal aan te koppelen. En dat is natuurlijk toch met dingen meetbaar maken uit de SDG's, is dat een stuk lastiger om dat echt meetbaar te maken, denk ik. Ik denk dat er nu heel veel op het gebied van CO2 gebeurt, waar heel veel meetinstrumenten op zijn. Maar het ligt natuurlijk veel breder dan dat.
Nou, het ligt nog veel dieper. Want heeft ook te maken met de vraag die je al stelde over of die we dan greenwashing en SDG-washing maakten. Het definiëren van een wenkend perspectief door middel van een framework, wat je zou moeten produceren, betekent nog niet dat je het hebt. En daar zijn randvoorwaarden. Die moet de juiste data hebben. Ook daar, omdat het allemaal nieuw is, zijn die data nog vaak niet beschikbaar in je systemen. Of je hebt er niet eens naar gekeken. Je moet die data ook nog kunnen ordenen op een zodanige wijze dat het past bij jou als bedrijf. Dus data, systemen en de link met strategie. En dan moet je de waarachtigheid van die data, de compleetheid van die data, moet ook nog door die accountants worden beoordeeld. Of voordat je naar een publicatie gaat. Dus dat is een heel traject. En wat je dus nu ziet overal, is dat er een groot aantal initiatieven is om daar orde in aan te brengen. En dat zijn weer 1000 bloemen die gaan bloeien. Dus daar zal tussen alle tools en instrumenten en frameworks zal weer een consolidatie of een harmonisatie gaan plaatsvinden. En in die fase vindt er ongetwijfeld veel greenwashing of SDG-washing plaats.
Ja.
Maar dat is een noodzakelijke kinderziekte om naar dat wenkend perspectief te gaan van een veel geordender en waarachtiger en zichtbaarder, transparantere methodiek.
Ja, fraude is er natuurlijk ook in de financiële wereld. En we zien dan inderdaad dat als je er een account opzet, dat je probeert dat te voorkomen. Maar ja, er zullen altijd wel mensen zijn die kwaad willen.
Ja.
Maar zie je, gebeurt dat nu dan ook? Dat jaarrekeningen niet meer alleen op het gebied van financiële componenten worden gecontroleerd, maar dat dat dus naar een breder perspectief gaat?
Ja. Ik verwacht dat... Er zijn verschillende vormen van accountantsverklaringen. Ik verwacht dat een over 3 jaar de meeste beursfondsen in Nederland een integrated report met een reasonable assurance zullen kunnen afgeven. En een reasonable assurance is niet alleen maar dat het proces voorafgaand aan je publicatie een goed proces is, want dat is een beperkte assurance, maar dat ook de data en de gegevens die je publiceert correct zijn. En die beweging zit erin. GRI was ergens in een garage in 2001... en een halve generatie later in 2014 werd het een wet in Europa.
Ja.
Het gaat heel snel.
Ja.
En het gaat nog sneller. Want de behoefte, en daar zijn die SDG's weer een geweldige, een turbo in om dat zichtbaar te maken. En dat komt met name omdat die SDG-agenda een kansenagenda is.
Ja.
En als je over kansen gaat praten, dan praat je met het bedrijfsleven over over winstgevendheid.
En
ook over reputatie.
Ja. Ja, want als we dan even teruggaan naar die SDG's. Je zegt dus eigenlijk, misschien dat er mensen zullen zijn die het zullen lezen als 17 problemen. En het zijn natuurlijk problemen, maar het zijn ook 17 kansen.
Absoluut.
Die allemaal op elkaar inwerken. Van, we moeten zorgen dat we ze in 2030 halen. Zeggen we eigenlijk.
Ik ga nog verder. Hè?
Ja.
Want we moeten, als we praten over kansen, dan is het ook het perspectief wat we moeten hebben op die SDG's. Is niet alleen maar dat het een soort compliance is van wij voldoen als Nederland aan de SDG's. Nee, je moet daar verder gaan. Je moet zeggen, dat is mijn missie op dit moment, van luister, die SDG's voor Nederland, nationaal en internationaal, met de bedrijven die we hebben en de leiders die we hebben. Het is een prachtige kans, omdat het een universeel jargon is. Ik bedoel, als je naar Afrika gaat of naar Singapore of naar Ecuador. Als je over de SDG's begint te praten, dan herkent iedereen dat. Misschien nog wel meer dan het hier in Nederland is. Kortom, het niveau van discussie, conversatie met een bedrijf, met een klant of met een financier wordt al veel interessanter, omdat je gaat praten van waar zit die kans, die gezamenlijke kans. Dat betekent dat je daarmee energie en zuurstof gaat geven aan een samenwerkingsproject. En als je dan gaat praten over de potentie van Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook Nederlandse maatschappelijke organisaties of zelfs Nederlandse politiek, als je die SDG's gaat gebruiken, dan is het veel meer nog dan het halen van de SDG's in 2030... in onze waardeketen. En dan gaat het om het realiseren van je volledige potentieel als Nederlandse BV, of hoe je het wil noemen.
Ja, de BV Nederland, maar ook als de Nederlandse economie eigenlijk.
Ja, en BV vind ik een rotterm. Ik vind het veel meer een partnership.
Ja.
Want het gaat niet om limited liability. Het gaat om het feit dat wij gezamenlijk kansen gaan realiseren zonder schade toe te brengen aan de stakeholders en de natuur.
Ja, maar dat vind ik altijd heel interessant. Gaan er niet heel veel competenties op dit moment ook verloren aan mensen die niet zich inzetten om een bijdrage te leveren aan die SDG's?
Ja, nou ja, ja. Ik zei het eerder, er zijn vier partijen of hoeken waar ik met name veel van verwacht om te voorkomen dat gebeurt. A is dat de overheid zelf, de marktmeester, die dus toch sterkere regie zou moeten gaan voeren om de markt te laten floreren, dat is één. Het tweede is de financiële sector. Ik denk dat de financiële sector een hele belangrijke rol heeft en ook verantwoordelijkheid heeft om die SDG's heel nadrukkelijk met hun klanten te bespreken. Het derde is, dat zijn jullie, de millennials. Het is jullie agenda, want jij gaat over 30, 40 jaar in die wereld leven, ik niet meer. Maar waarvan je zegt, ja, dat is niet wat we bedoeld hebben. En de vierde, en ik denk dat we niet moeten onderschatten, dat is ook hoe kun je de SDG's effectief maken. Ik denk dat de gemeentes een hele belangrijke rol gaan spelen. Gemeentes, wanneer gaan mensen initiatieven nemen of problemen oplossen of kansen pakken? En ook mensen in achterbuurten of mensen in achterstandswijken of het MKB. Dat is heel dicht bij de burger, heel dicht bij de consument. En de SDG 11 is cities. En ik zie in de implementatie van de SDG's, denk ik dat SDG 11 nog wel eens een geweldig belangrijke rol gaat spelen om hoe gemeenteraden, lokale initiatieven in een gemeentelijke omgeving of een regio een effectief kunnen hebben. Er is een groot aantal gemeenten wat daarmee bezig is. Maar daar zit een geweldige kans om mensen erbij te betrekken.
Ik vond het wel interessant, want dat was een van de weinigen waarvan ik dacht, ja, hier weet ik nog niet zo goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar eigenlijk zeg je dus, door het lokaal te organiseren, kun je eigenlijk ook veel meer betrokkenheid. En dan is het niet de grote SDG's van wie zijn wij nou als Nederland?
Verenigde Naties, ergens in New York.
Op 7 miljard mensen, de hele wereld vol. Maar dan is het gewoon op lokaal niveau kijken wat we daar kunnen doen.
Ja, dan komt het heel dichtbij.
Dan komt het dichtbij.
Dan maak je en dan ga je doen.
Dus bewust inderdaad.
Dan wordt een deel van jezelf.
Ja. Dus,
en in, ook in wat ik zei, ook in, als je elk van de SDG's, en of het nou gender is, of dat dat armoede is, of honger, en nu ook voeding, hè, dat is ook een belangrijk punt, het tegenhangen van honger. Ook klimaat, dus biodiversiteit. Dat kan je in een gemeentelijke omgeving kan je dat op een fantastisch effectieve wijze oppakken.
Ja.
En ook niet gepolitiseerd. Ik bedoel, dan is het gewoon, gaat het gewoon om het aanpakken van, of het aanpakken van problemen, of het aanleggen van de richting van een oplossing, van een kans.
Ja, ik vind het wel grappig, want we hadden het natuurlijk al even over Adam Smith. En jij, ik weet nog niet of je het nu ook zei, maar in ieder geval in je artikel had je het erover, die markt is blind. En eigenlijk die consument, die heeft denk ik een bepaalde beperking aan zijn informatie, waarop die kiest voor bepaalde producten. En door dat dus bewust te maken in lokale gemeenschappen en daar dus ook doelbewust voor te kiezen om dat lokaal op te pakken, haal je dan ook die blindheid weg?
Nou, niet alleen maar in die lokale gemeenschappen. Ik denk dat het een bredere vraag is. Dat bedrijven zich verplicht moeten voelen, met name aan de retailkant, om en of dat nou nationaal of internationaal of in de gemeente is, is misschien om zichtbaar te maken wat ik eerder zei, de intrinsieke waarde is van dit product. Wat zijn de positieve bijdragen en wat is het, waar kan het product nog verbetering aanbrengen en hoe kunt u als consument daar een bijdrage aan leveren? Dus de echte prijs, en ik zou er direct aan willen koppelen, de echte prijs, mede gebaseerd op SDG's, OESO-richtlijnen en de ILO-conferenties, dus de werkgelegenheid in de waardeketen. Ik denk dat dat een heel belangrijk instrument gaat worden, overal, waar de overheid een geweldige ondersteunende rol kan spelen. Niet een regelgevende rol, maar een ondersteunende rol kan geven. Te zeggen, die consument moeten we helpen te begrijpen dat hij in zijn dagelijkse koopgedrag een bijdrage kan leveren. Als de consequentie daarvan is minder vlees eten, wat een consequentie zou kunnen zijn, dan kan je die niet afdwingen, dat moet je ook niet doen. Maar je moet wel de informatie geven om die consument zich bewust te laten zijn wat het consumeren of het gebruiken van producten voor hemzelf betekent. En wat de impact is op anderen en hoe je gezamenlijk kunt zeggen, kan ik daar een bijdrage leveren waar ik me goed bij voel.
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk, en ik denk dat we daar ook al wel heel erg in gegroeid zijn. Ja. Vroeger kocht je gewoon alles in de supermarkt.
Verpakkingen is een heel ontzettend belangrijk punt. Plastic, ik bedoel, dat we wel wezen, daar moeten we wat aan doen.
Ja, en ik zit even te denken, want die doelstellingen met z'n allen, of alle doelstellingen moeten we met z'n allen gehaald hebben in 2030. We zitten nu 2019.
Nou, ik zeg we moeten meer doen.
Maar hoe ver zijn we? Laten we daar eens mee beginnen. Voordat we zeggen we moeten meer. Hoe ver zijn we?
Het begint met een mindset. We rapporteren elk jaar waar we staan, relatief ten opzichte van andere landen, relatief ten opzichte van de doelstellingen. Dat wordt door CBS dit jaar voor het eerst op een brede welvaartswijze gedaan. Dat is interessant. Maar daarmee ga je toch misschien de echte zuurstof, de echte energie uit het proces halen door je alleen maar te richten waar staan wij en wat moeten we nog doen om dat puntje in 2030 te halen. Dat is belangrijk en zeker voor een overheid is dat een primaire verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat er een kans is dat wij meer kunnen. En ik denk dat een rijk land met het type bedrijfsleven wat we hebben en de wijze waarop wij samenwerken, multi-stakeholder samenwerking is polderen, hoe je het wil noemen, daar zijn we goed in en dat is de essentie van de SDG's. Ik denk dat de SDG qua structuur, qua filosofie daarachter perfect past bij ons allemaal. En wij zouden wat dat betreft op SDG-niveau, of wel met de SDG's, ook internationaal onze eigen concurrentiepositie, of de samenwerkingspropositie die we hebben, misschien is dat beter, voor het oplossen van een aantal wereldproblemen die ook weer naar jouw generatie gaan toekomen, of dan nou economische migratie is, of klimaatmigratie, of andere vormen van migratie, of andere issues, klimaat verbonden of biodiversiteit verbonden, of gezondheid. Ik bedoel, het zou wel eens een volgende crisis kunnen zijn, de global health. Dat je daar voor een klein land wat wij zijn, maar met een progressief bedrijfsleven, met een ambitieuze overheid en een generatie waar jij toe behoort, die zegt wij gaan daarvoor en we gaan dat in ons bedrijf, we gaan dat bij de overheid, we gaan dat bij onze maatschappelijke rol die wij spelen als consument, als burger, als wetenschapper, als nou ja, in alle rollen, wij gaan dat heel sterk uitdragen. En dat is denk ik de opdracht die jullie hebben, en dat is niet om de verantwoordelijkheid te verschuiven, want wij blijven, ik zit al meer in een coachrol, maar wij blijven jullie daarin ondersteunen, maar het is wel jullie toekomst.
Ja.
En het is allemaal lange termijn. En die moet je contant maken met een hoge discontofactor.
Maar er zullen misschien wel mensen die nu van mijn leeftijd zitten te luisteren denken, ja, hebben jullie het allemaal verknald, bij wijze van
nee,
spreken?
Maar dat is...
En ik denk, moeten we het zelf oplossen. Maar
nee, dat,
ik ben het er wel mee eens.
Nee, en daarom heb ik ook iets verteld over wat ik zelf gedaan.
Ja.
Het is een functie van voortschrijdend inzicht.
Ja.
En dat is niet het afschuiven van schuld. Nee, tegendeel zelfs. Het is het jullie een platform geven. En een verantwoordelijkheid geven. En een kans te geven. En dat is dan een verantwoordelijkheid die wij hebben. Om te zorgen, luister, wij doen wat wij kunnen doen. Maar de consequenties als we dat gezamenlijk niet goed gaan doen, komt alleen maar bij jullie terecht. En dat, is, en dat betekent dat je ook een recht hebt om daar een rol in te spelen.
Ja, en wanneer je weet dat er een verantwoordelijkheid te nemen valt, moet je hem ook eigenlijk wel nemen.
Ja.
Ik zit even te denken, want ik denk veel behandeld hebben al. Zijn er nog dingen die jij nog meer zou willen vertellen? Of, want anders lopen denk ik ook wel richting de laatste vraag al.
Nou, het is één punt, en dat is misschien nog wel, en dat heeft een beetje met hink, stap, sprong te maken. Als ik kijk naar de SDG's sinds 2015, wij zijn er al heel als SDG-charter in 2014 mee begonnen. En daar waren we een koploper, internationaal. Ik denk als ik kijk naar Nederland, de rol, nou, dat heeft weer te maken met ambitie, dat heeft te maken met de rol van de overheid. Ik denk dat we hebben vroeg gehinkt, we hebben behoorlijk gestapt, maar we hebben de sprong nog niet gemaakt. Dus het is in de Nederlandse context, doe ik dan toch ook via deze podcast, doe ik ook een oproep aan de Nederlandse overheid om toch veel samenhangender en veel ambitieuzer een creatief marktmeesterschap te gaan voeren om die SDG's op kabinetsniveau veel meer centraal te gaan stellen in het beleid, maar ook in de implementatie. Daar jullie ook nog veel nadrukkelijker bij betrekken. Maar ook te zeggen, dit is een kans op om het initiatief te nemen.
En
dat zie ik nog, dat zit heel sterk bij Buitenlandse Zaken, maar en bij een beperkt aantal andere ministeries. Maar ik denk dat wij in Nederland, en ik hoop dat najaar, als er een nieuwe Eerste Kamer is en een nieuwe Europese Commissie, dat niet alleen maar in Nederland, maar in Europa, deze kwalitatieve sprong, want het gaat niet alleen om geld, het gaat om een kwalitatieve sprong, het gaat om waarde, het gaat om lange waarden, het gaat om lange termijn waardecreatie, het gaat om samenwerking, minder concurrentie en meer samenwerking. Met een hele duidelijke extroverte benadering richting Afrika, richting het Midden-Oosten en de rest van de rest van de wereld. Ik hoop dat daar een stuk ambitie gaat komen. Daarom zeg ik ook een aantal malen, het gaat niet alleen maar om het halen van de SDG's in 2030. Want dan, als je dan heel dicht bij je doelstelling in 2030 staat, dan gaat de energie eruit. Nee, het gaat om het realiseren van je maximale potentie.
Ja.
Als land, als maatschappij. En daar moet nog wel een schepje bovenop.
Ja, want het gaat natuurlijk om het creëren van duurzame, integrale waarden, denk ik.
Ja.
Waarden in brede context, ja, waarin iedereen mee profiteert.
Ja.
Waarbij de SDG's eigenlijk alleen maar een onderliggend
Ja, het is een inspiratie. Wat ik eerder zei, het is een inspiratie. Het is een kapstok en een hefboom. Een kapstok om het debat op een hoger niveau te beginnen. En een hefboom om samenwerking met elkaar te stimuleren.
Ja. En daarin is iedereen eigenlijk al wel aan het draaien, als ik het zo mag vertalen.
Maar nog niet genoeg.
De consument wordt steeds bewuster, maar moet nog veel bewuster kiezen in de supermarkt. Ja. Bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid. Voor de achterblijvers speelt de overheid nog een rol met harde wetgeving, wat jij zegt. Maar er moeten nog veel meer bedrijven zijn die echt die voorlopersrol nemen, denk ik. En echt die verantwoordelijkheid, ook voor zichzelf, want anders.
Ja, en de overheid moet als marktmeester nogmaals, als het gaat om beleid, als bedrijven zeer ambitieus zijn wat betreft als er meer instrumenten nodig zijn vanuit de overheid om er nog meer koplopers, nationaal en internationaal, zich te laten ontwikkelen, dat geldt ook voor jonge ondernemers, dan kan je ook daar voorwaarden aan stellen.
Ja. Dus echt die stimulering ook opzoeken.
Absoluut.
En dat mag nog meer. Dus stimulering voor de voorlopers en wetgeving, echt harde wetgeving voor de achterblijvers.
Ja.
En daarin moeten de investeerders eigenlijk, de grote pensioens, eigenlijk het institutionele geld, die moeten daar ook gewoon integraal naar kijken. Dat een investering dus eigenlijk een compleet beeld geeft van een waardebijdrage in plaats van alleen maar financiële component.
Ja. Je hebt het prachtig samengevat.
Ja, heb ik nog één vraag. Tenminste, ik denk dat het een mooie manier is om het zo een beetje te gaan afronden. Ik vroeg het aan Feike ook, Feike Siebesma. Maar jij had het net al over voortschrijdend inzicht. En waarschijnlijk zou je het nu allemaal anders doen als je ooit jaar 25 was geweest en je stond aan de start van je carrière. Maar wat zou je die millennial generatie, waarvan je al een aantal keer zegt, jullie moeten het ook gaan doen, ook voor je eigen eigen toekomst eigenlijk, je eigen pensioen. Wat zou je die millennial die nu aan de start van zijn carrière staat nou mee willen geven? Van?
Ik zeg het, dat heb je gemerkt, ik gebruik veel Engels in mijn bijdrage, maar ik zou zeggen, speak louder, push harder, act faster. Jullie moeten het verband leggen tussen de verantwoordelijkheid die jullie gaan krijgen voor de wereld van morgen. En jullie moeten ons helpen, jezelf gaan helpen om te voorkomen dat jullie met allerlei erfenissen geconfronteerd worden die wij gezamenlijk op dit moment gecreëerd hebben. Jullie hebben gewoon een recht als millennials om, en ja, goed, gelukkig zie je dat ook bij de vertegenwoordigers, de parlementen, of zelfs in Amerika zie je dat. Dat een jonge generatie zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen en een bijdrage gaat leveren om te voorkomen dat jullie met een erfenis worden opgescheept waar wij zelf niet uit zijn gekomen. Dus jullie hebben een geweldige maatschappelijke verantwoordelijkheid. Grijp die.
Dus ga het gewoon doen wat ik al eerder terug heb gehoord. Ik vond het wel mooi, die drie dimensies. Zou je die nog één keer kunnen zeggen? Speak louder.
Speak louder. Push harder, act faster.
Top. Dankjewel, Herman.
Dankjewel, Marnix, voor dit
mooie interview.
Dank je.